Nou, dat was hoofdstuk 1 van Hooglied. Vorige week hebben we vers 1 tot 8 gedaan en nu kijken we naar vers 9 tot 11. En daar spreekt dus de bruidegom. En dan zegt hij dit. Vriendin van mij, met een merrie voor farao's wagen vergelijk ik jou. Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen. Hoe sierlijk zijn je hals en je ketting. Laten we een gouden sieraad voor je maken, bezaaid met zilveren stipjes. Oh, wat ben je mooi. Ik vind jou prachtig. Dat is ons thema vanmiddag. En laat me jullie kort mogen herinneren aan onze benadering van het boek Hooglied. We gaan het lezen in de eerste plaats als een echt liefdesgedicht. Geschreven door koning Salomo. Die in het gedicht stapel verliefd is geworden op een mooi meisje van het platteland. Maar omdat dit gedicht in de Bijbel staat, is het veel meer dan slechts een menselijk liefdesgedicht. Deze tophit over de liefde toont op onnavolgbare wijze de schoonheid van zuivere liefde tussen twee mensen. Maar ik moet toegeven, het beschrijft eerder een ideaal, hoe het zou moeten zijn, dan een bereikbare werkelijkheid. En het is vanwege de realiteit van onze zondigheid dat we niet op het niveau kunnen komen van wat God bedoelde voor een menselijke liefdesrelatie. Zelfs niet in het beste huwelijk. Salomo's eigen leven is een droevig voorbeeld van hoe hij zelf nooit dat niveau van liefde kon bereiken wat hij in dit lied beschrijft. De tragedie van zijn leven is dat hij er wat de liefde betreft een puinhoop van maakte. De Bijbel noemt 3 redenen waarom het helemaal misging uiteindelijk in Salomo's leven. In de eerste plaats zijn liefde voor vrouwen, voor mooie vrouwen. Zijn liefde voor paarden, vooral die uit Egypte. En zijn liefde voor extreme luxe, goud en zilver. En op een gegeven moment begon hij die 3 dingen, waar hij zo dol op was, begon hij te verafgoden. En in dat proces liet de Heer hem uiteindelijk los. Gelukkig werd 1000 jaar later een grotere zoon van David geboren, die in alles de beroemde koning Salomo overtrof. Van zichzelf getuigde hij meer dan Salomo is hier. En ongetwijfeld heeft ook hij het Hooglied gekend. Maar hij paste de principes van ware liefde toe op allen die hij verkoos te redden. Ik heb het nu natuurlijk over de Heer Jezus. Hij had zijn bruid zelfs meer lief dan Salomo, dit plattelandsmeisje. Hij offerde zijn leven voor haar op. En laat erom denken, nooit dat perspectief uit het oog verliezen wanneer we het boek Hooglied lezen. Nou, we gaan naar de tekst van vanmiddag, vers 9. Vriendin van mij, met een merrie voor farao's wagen vergelijk ik jou. Zo hier spreekt de mannelijke partner in dit gedicht, een van zijn eerste woorden. En dan begint hij met een schitterend compliment. Mijn liefste, je lijkt op een merrie. Als ik aan je denk, dan stel ik me een prachtig paard voor. Nou, is dat nou een compliment? Ik weet niet of mijn vrouw het zou waarderen als ik zou zeggen, jouw schoonheid doet me zo denken aan een paard. Maar uit Salomo's mond is het beslist een compliment. Hij was een groot paardenliefhebber, lazen we zojuist in het boek Kronieken. En voor hem was er niets opwindender dan het bekijken van een volbloed Arabische merrie. Wat een schoonheid. Wat een perfectie. Wel, hij voelt diezelfde opwinding wanneer hij het meisje van zijn dromen ziet. En dan geeft hij haar een prachtig compliment. Hij drukt zijn bewondering voor haar verschijning uit. En door hem mijn liefste of in een nieuwe Bijbelvertaling, vriendin van mij genoemd te worden, dat doet heel veel voor het zelfvertrouwen van dit meisje. Bedenk dat zij zich, komende van het platteland, een beetje bekeken voelde in het gezelschap van de stadsmeisjes in Jeruzalem, die allemaal een lelieblanke huid hadden volgens de Jeruzalemse mode. Zo, dus ze voelde zich wat zelfbewust vanwege haar zongebruinde vel en haar plattelandsmanieren. Maar er was geen enkele reden om verlegen te zijn. Salomo kan zijn bewonderende ogen niet van haar afhouden. O, wat ben je mooi. Nou, laten we hier een aantal lessen uittrekken. En dan beginnen we maar weer op het puur menselijke vlak. Wat doet een compliment met een vrouw, een gemeend compliment? Dat geeft haar zelfvertrouwen, nietwaar? Vooral als het compliment komt van de man die zij lief heeft. Dus vergeet dat niet, mannenbroeders. Misschien ben je niet zo goed in het maken van liefdesgedichten voor je geliefde. We zijn niet allemaal poëtisch aangelegd. Maar neem nooit aan dat je vrouw wel weet hoe het zit. Don't take her for granted, zeggen ze in het Engels. Maak haar de complimenten die ze verdient. Je hoeft haar natuurlijk niet met een paard te vergelijken zoals Salomo doet. Vind je eigen manier om iets aardigs tegen haar te zeggen. Ik las eens in een boek over omgaan met elkaar in een huwelijk. En in een paragraaf over huwelijkstrouw werd een man geciteerd die zei: wat moet ik met een Suzuki wanneer ik een Mercedes in mijn garage heb staan? Nou, kennelijk dacht hij aan zijn vrouw als een Mercedes. Nou, daar moet je zeker een autoliefhebber voor zijn. Maar oké, het was toch bedoeld als een groot compliment voor zijn vrouw. Nou, het is dezelfde vergelijking die Salomo maakt. Maar nu het punt is, als zij zichzelf maar zo kan zien, zoals Salomo haar ziet. Dat zou haar goed doen. Dat zou haar zelfvertrouwen geven. Hij vindt me echt mooi. En nu maak ik even een sprong naar het geestelijk perspectief. Wat zou je geestelijk leven het meest stimuleren? Dat je een heleboel christelijke dingen doet? Zodat anderen in de wereld van je denken: hoe? Die doet wat? Maar dat is het toch niet? Als je wacht op complimenten van mensen, zul je altijd tekort gedaan voelen. Maar weet je wat echt belangrijk is? Dat is wat God van je denkt. Wat vindt Hij van jou? Concentreer daar nu even op. Aanvankelijk is het een wat griezelige gedachte om te focussen op wat God van je vindt. Het is namelijk veel gemakkelijker om mensen om de tuin te leiden, ja, om een beeld van jezelf te creëren wat de waarheid niet helemaal dekt. Het is veel makkelijker om dat voor mensen te doen dan om zo'n façade naar God toe te houden. Want dat is onmogelijk. Hij kijkt daar zo doorheen. Dat weet je. Dus onder zijn toezicht oog word je je heel bewust van je falen en je gebreken. En daarom haten zoveel mensen het idee dat er een God is die alles van hen ziet en weet. Ze voelen zich door hem veroordeeld en haten dat gevoel. Dus het past hen om God te ontkennen. Maar dat is niet hoe volgens de Bijbel God naar je kijkt. God heeft je lief. En dat betekent niet dat hij je zonden en je gebreken niet ziet. Natuurlijk ziet hij die wel. Maar hij heeft een manier om daaraan voorbij te zien. En dat moet je weten. Luister, als je opziet naar Jezus Christus als je redder. Als je toegeeft dat je jezelf niet kunt redden. En dat je daarom om hulp vraagt aan Hem. Dan gebeurt er iets. Vanaf zo'n moment van oprecht berouw in je hart kijkt God naar jou op een andere manier. En wanneer hij jou ziet, dan ziet hij de perfecte liefde en gehoorzaamheid van zijn Zoon Jezus Christus in jou. En daarom heeft hij je lief met al de liefde van zijn goddelijk hart. Jij hoeft die verandering niet meer één te voelen, maar het is er. God vergeeft dan jouw zonden in één ogenblik. Namelijk op het moment dat jij je toevertrouwt aan Jezus Christus als jouw heiland. En gewoonlijk neemt het een beetje tijd voordat je begint te realiseren dat je een wat andere positie hebt. En door het geloof moet je het leren omarmen. Het is een enorm gevoel van bevrijding en vreugde. Een onuitsprekelijke vreugde, noemt apostel Petrus dat. En zonden zijn vergeven. Vergeven. Voor altijd. Door God zelf. Dus het is niet wat je van jezelf denkt. En hoe het zit met je falen en je tekortkomingen. Maar het gaat erom wat God van jou denkt. Dat is het punt. En zo gauw je je ogen van jezelf afhaalt en je vertrouwen geheel in Jezus stelt, beschouwt God jou als een schoonheid. Je bent mooi in zijn ogen. Weet u hoe we dat noemen met een dogmatische term? Dat is je rechtvaardiging door het geloof. En dat moet je je eigen maken, anders kun je nooit groeien als een christen. Want anders zal je voor altijd zorgen maken over je zonden uit het verleden en over zonden die je nog niet hebt overwonnen, ondanks je serieuze pogingen. Dan ga je jezelf altijd vergelijken met andere christenen die zoveel meer geestelijk lijken dan jij. En dan voel je alleen maar steeds onzekerder. Net als het plattelandsmeisje dat in het paleis van Salomo verwelkomd werd. Onzeker en wat bewust van haar eigen onhandigheid en lichamelijke tekortkomingen. En dan is het eerste wat Salomo doet, is haar zelfvertrouwen versterken. Oh, wat ben je mooi. Jij hebt een eerste plaats in mijn hart. Nou, op precies dezelfde manier begint christelijk zelfvertrouwen. Wanneer je verzekerd wordt van je plaats in het hart van Jezus. Probeer nooit jezelf voor hem meer acceptabel te maken door je bijvoorbeeld mooier voor te doen dan je bent. Of door precies al de dingen te doen die hij misschien zou waarderen. Want dat wordt zomaar een vorm van slavernij waarin je nooit een steek verder komt. In plaats daarvan, heb berouw en bekeer je. En geloof het wanneer Jezus jou verzekert en het volgende compliment maakt. Ik hou van je en je bent een prachtmens in mijn ogen, vriendin van mij. We gaan even verder in de tekst. Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen? Hoe sierlijk zijn je hals en je kettingen? Maar als ik me de situatie voorstel, dan denk ik dat dit meisje haar mooiste versieringen heeft meegebracht. Een paar koperen oorringen misschien. En een snoer van kralen. Leuk, maar niks kostbaars natuurlijk. En ze worden zich bewust van haar wat goedkope bijouterie in het paleis, in het pracht en praal van Salomo's paleis. Waar het allemaal blinkt van zilver en goud. Maar Salomo blijft haar bemoedigen. Hij zegt, hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen, hoe sierlijk zijn je hals en je kettingen. Laten we een gouden sieraad voor je maken, bezaaid met zilveren knopjes. Wat hij hiermee zegt is dit. Je bent al mooi, maar we gaan je nog veel mooier maken. Ik zorg dat je gouden oorringen krijgt die passen bij jouw schoonheid. Ik zal je de meest kostbare versierselen geven die je bedenken kunt. Ik zal je aankleden als mijn bruid, zodat je vol vertrouwen voelt. Mijn liefste, geloof toch dat ik echt van je houd. We maken weer een sprongetje. Is dat niet precies wat Jezus doet met zijn bruid? Luister eens naar Efeze 5, vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, om haar te reinigen met water en met woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel zal zijn, heilig en zuiver. Is Jezus' bruid volmaakt vanaf het begin? Zeker niet. Hij moest haar reinigen, haar wassen met water door het woord. En dat betekent dat elke gelovige schoner en schoner wordt door het woord te lezen en toe te passen op zichzelf. Dat is Christus' schoonheidsbehandeling voor de kerk. Hij wil haar als een stralende bruid presenteren, zonder enige vlek of rimpel die haar schoonheid zou bederven. Zie je Jezus' bruid voor je? Jezus versiert haar met juwelen van geloof en liefde en vrede en vreugde. Hij maakt haar steeds schoner, zodat zijn bruid een perfecte verschijning kan maken op haar bruidsdag. Nou, weet u wat de dogmatische term daarvoor is? Het is wat de theologie het proces van heiligmaking noemt. Dat is het werk van de Heilige Geest om je klaar te maken als bruid van Christus. Wanneer je jezelf toevertrouwt aan Jezus om door hem gered te worden, zal hij jou zijn Heilige Geest geven, die zich vanaf dat moment bezig zal houden om jou te veranderen. Want de Heilige Geest heeft slechts één doel. Dat is om de bruid van Christus te verfraaien. Als je bij Jezus Christus hoort, ben je deel van zijn bruid, de kerk, de wereldwijde kerk. En dat betekent dat de Geest je zal verfraaien, zodat je op een dag zonder vlek of rimpel zult zijn. De rimpels zijn jouw zonden. En Jezus wil ze allemaal verwijderen, zodat je helemaal vrij wordt. De gemeenschap en de kerk, in de plaatselijke gemeente, speelt een rol in het groeien in heiligheid. En laten we dus elkaar aanmoedigen tot een nauwere wandel met Christus. Want daar gaat het in het christelijk leven uiteindelijk om. De vlekken die Jezus op een dag zal verwijderen, zijn het gevolg van onze zonden. Kijk, er kunnen nog wel dingen in je leven zijn waarvoor je wel vergeving hebt ontvangen, maar er is toch een rimpel, een litteken van overgebleven. Iets uit je persoonlijk verleden, wat je nog altijd plaagt. En dat kan een behoorlijke last zijn. Denk aan de bekende John Newton, die ooit slavenhandelaar was, maar later een christen werd. En nadat hij christen was geworden, schreef hij het bekende lied Amazing Grace. Nou, John Newton werd zijn hele christelijke leven achtervolgd door zijn zonden uit het verleden. Zelfs in zijn dromen werd hij gevolgd door de smekende ogen van degenen aan wie hij ooit geen enkele genade had betoond. Hij wist, mijn zonden zijn vergeven. Maar zijn verleden kon niet ongedaan gemaakt worden. Dat verleden moest hij keer op keer weer naar het kruis brengen. En het verscheurde hem elke dag. Dat is misschien een extreem voorbeeld. Maar we hebben allemaal zulke dingen te dragen. Onrecht aangedaan aan mensen. Bergen gemiste kansen. Ik had toen moeten weten wat ik nu weet. Of ik had toen moeten spreken. Of ik had toen liever moeten zwijgen. Vlekken die elke keer weer pijn doen. Maar op een dag zullen ook die vlekken helemaal verwijderd zijn. Als je erachter komt dat Jezus dat allemaal op zich heeft genomen. Zelfs de tranen zullen van onze ogen worden geveegd. Laten we nog een keer terugkeren naar het Hooglied. Daar valt nog iets te leren. Ik zei vorige week dat de echte schoonheid van een vrouw zit in haar innerlijke wezen. Zoals de Bijbel zegt, in een zachte en stille geest. Maar dat betekent natuurlijk niet dat schoonheid of uiterlijk er helemaal niet toe doet. Dat doet het wel. God heeft je geschapen met een mooi lichaam. Maar de manier waarop sommige vrouwen zich presenteren lijkt soms een opzettelijke verwaarlozing van hun vrouwelijkheid te tonen. En daar klopt iets niet. Christen zijn, of christen worden, doodt je waardering voor schoonheid niet. God heeft ons niet geschapen om onszelf en ons uiterlijk te verwaarlozen. En ook echtgenoten moeten zich dat realiseren. Niet elke cent die wordt uitgegeven aan kleding of verzorging is zonde van het geld. Vooral in de tijd dat de onontkoombare rimpels verschijnen en uiterlijke schoonheid snel vervaagt. Blijf haar aanbidden en versier haar met leuke accessoires waardoor ze zich geliefd voelt. Nou, jullie zijn wijs genoeg, neem ik aan, om onderscheid te kunnen maken tussen het waarderen van schoonheid, van vrouwelijke schoonheid of mannelijke schoonheid, en het verafgoden daarvan. Dat gebeurt ook in de wereld natuurlijk. Ten slotte, omdat we de bruid van Christus zijn en door hem gekleed en versierd, moeten we ons realiseren dat elk geschenk dat we ontvangen, elk goed werk dat we doen, is uiteindelijk een geschenk van de bruidegom. Het is een geschenk van liefde en genade. Niet iets om trots op te zijn of over op te scheppen, maar altijd om nederig over te zijn. Wees een perfecte bruid als gemeente, als kerk. En zorg ervoor dat de bruidegom de eer krijgt die hij verdient. En wees dan ook verzekerd van zijn blijvende liefde. Amen.